Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog Israël-Hamas is intussen al een half jaar bezig. En dat is geen geïsoleerd conflict. De hele regio is er in meer of mindere mate bij betrokken of worstelt met andere conflicten. In BNR's Big Five van het Midden-Oosten kijk ik daarom over de grenzen heen en probeer ik met 5 kopstukken de regio beter te begrijpen. Vandaag ga ik een uur de diepte in met Maaike Warnaar. Zij is Iran-deskundige, universitair docent aan de Universiteit Leiden, die vanuit die kennis ook goed het buitenland beleid van Iran kan duiden. En ze is ook auteur van het boek Onze Vriend op de Pauwentroon. Dat ging over de relatie tussen Nederland en Iran tussen 1959 en 1979. Maaike, ontzettend fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik mocht komen.
Ik ga straks zeker met je praten over de invloed die Iran heeft in de regio. Maar voordat ik dat ga doen, een persoonlijke vraag om mee te beginnen. Wanneer ben je voor het laatst in Iran geweest? Want je bent Iran-deskundige, maar wanneer ben je er voor het laatst geweest?
Ja, dat is alweer 10 jaar geleden.
Wauw!
Ja, ik ben de laatste keer dat ik naar Iran wilde gaan was in 2019. En toen heb ik mijn hotels geboekt, mijn vliegticket, visum aangevraagd. Nou, visum aanvragen voor Iran is altijd een beetje spannend. Je hoort vaak pas op het laatste moment of het allemaal is gelukt. En in dit geval kreeg ik bericht dat ik geen visum kreeg. Dus ik kon niet gaan. En zodoende ben ik dus al heel lang niet geweest.
Ontzettend jammer dat dat niet kan. Want toen je er 10 jaar geleden was, wat raakte je aan het land?
Ja, ik ben er vaker geweest. Dat was de laatste keer dat ik er was. De eerste keer dat ik er was in 2003. Wat raakte mij aan het land? Ik vind het ontzettend, toen ik er voor de eerste keer was, een land wat ik niet begreep. En daar kan ik niet zo goed tegen. Ik ben me er toen in gaan verdiepen. En ik had op dat moment een docent, Paul Aerts, aan de Universiteit van Amsterdam. Dat vond ik een ontzettend inspirerende man. En die was heel veel met Iran bezig. Dus ik trok een beetje samen met hem op. Hij werd ook mijn scriptiebegeleider. En zodoende heb ik eigenlijk die deskundigheid ontwikkeld.
En je begreep het eigenlijk niet. Maar toen je 10 jaar geleden er was, dacht je dan intussen, ik begrijp het hier en ik heb dat kunnen levelen voor mezelf.
Ja, ik denk dat Iran een wat minder toegankelijk land is voor iemand die heel erg gewend is aan de westerse context. Maar zoals met alles en iedereen in elk context geldt, als je er vaker bent en de taal leert en mensen spreekt, dan krijg je toch een gevoel voor. En dan blijken we toch allemaal gewoon mensen te zijn met bepaalde belangen en behoeften. En dan wordt het een stuk makkelijker om te begrijpen.
Ja, wat is er dan mooi aan het land?
Wat is er niet mooi aan het land? Iran is echt een fantastisch mooi land. Het is een land met een hele lange geschiedenis en cultureel ontzettend rijk. En ja, als je de kans krijgt om er naartoe te reizen, momenteel niet het beste moment, maar het wordt vast ook weer een keer beter. Ja, er zijn prachtige steden om te bezoeken. Isfahan, Yazd, Shiraz. Ja, gewoon fantastisch. Ook het noorden van Iran.
En wat is
het minder
zo mooi
bekend?
Aan? Heel mooi. Ik wil dan toch even door jouw beelden kijken.
Nou, vanwege die lange geschiedenis is er heel veel te zien aan architectuur. De bazaar. De oude bazaar van Isfahan is bijvoorbeeld echt prachtig. Maar Iran is ook een land met hele rijke natuur. Dus je hebt de woestijnen, maar je hebt ook in het noorden een veel groener en bosrijker gebied. Je kunt duiken in het zuiden van Iran, maar je kunt ook skiën.
Nou, ik krijg er helemaal zin om te gaan.
Ja, ik hou je niet tegen.
Ja, maar het is dus spannend om er heen te gaan. Misschien niet het beste moment. Want laten we dan ook kijken naar... Nou, straks komen we even wat meer terug op Iran. Maar ik wil toch ook het Midden-Oosten even met jou duiden. Want daar gaat deze Big Five over. Als je nu naar het Midden-Oosten kijkt, hoe zou jij dat duiden? Wat moeten we echt in de kern begrijpen van die regio in het nu?
De geschiedenis. De interactie tussen de verschillende volken in het Midden-Oosten en dan vooral de koloniserende landen, de imperialistische landen in vooral in de 19e en de 20e eeuw. Ja, dat heeft zoveel gedaan en zoveel bepaald in hoe de regio er nu uitziet. En ook in voor alle conflicten die er op dit moment zijn, inclusief het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
En wat zit daaronder?
Op het moment dat buitenlandse machten in een regio actief zijn om daar hun eigen belangen te behartigen, dan ontstaat daar een disbalans, wat leidt tot meer conflicten tussen de mensen die daar wonen.
Dus het is eigenlijk een vorm van verzet ook. Een verzet tegen het Westen. Als je die geschiedenis of bedoel je dat
niet? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat er, als je kijkt hoe de landen nu verdeeld zijn, welke grenzen er zijn op welke plekken, welke landen machtiger zijn en minder machtig zijn, dan heeft dat niet alleen te maken met hoe deze volken zich in de loop der tijd vanuit hun eigen geschiedenis hebben ontwikkeld, maar ook en vooral ook met hoe Westerse landen, en met name Westerse landen, daar hun stempel hebben gedrukt en hun eigen belangen hebben nagestreefd en bijvoorbeeld verschillende partijen tegen elkaar hebben opgezet.
Ja, eigenlijk verzet, hè? Dus verzet tegen het Westen, dat wij daar bepaalde invloed hebben uitgeoefend en dat er nu zo langzamerhand steeds meer wordt gezegd, we pikken het niet meer.
Dat is inderdaad een van de uitingsvormen daarvan, zeker.
Ja. Laten we dan specifieker op Iran ingaan, want daar zit natuurlijk ook jouw expertise en ook het conflict, de oorlog Israël en Hamas erbij pakken. Als we daarnaar kijken, allereerst, hoe kijkt Iran naar Israël?
Ja, Israël is in het discours van de Iraanse regering, dus hoe zij praten over de regio en over de wereld, is het de belangrijkste, ik noem dat in mijn onderzoek de radicale ander. Dus degene waar Iran het meest van verschilt en waar dus ook de eigen identiteit tegen vorm krijgt. Dus Iran in dat discours is goed, is een morele actor, is democratisch, heeft een positieve invloed in de regio, et cetera. En Israël is dan die ander die dat dus allemaal niet is. Israël wordt daarin ook niet bij naam genoemd. Het is de Zionistische entiteit, bijvoorbeeld. En wordt dus ook niet erkend door Iran als een legitieme staat in het Midden-Oosten.
En in hoeverre is dat gelinkt aan de Verenigde Staten? Hoe zij naar Israël kijken als je dat linkt aan de Verenigde Staten?
Ja, de Verenigde Staten in zekere zin, dat is eigenlijk de grote vijand van Iran, zou je kunnen zeggen. Omdat de Verenigde Staten zo actief is geweest in de regio en ook in Iran zelf. En dan hebben we het ook over de tijd van de Shah, dus hebben we het over de jaren, vooral de jaren 50, 60 en 70. Dat de VS steeds machtiger werd in Iran en daarbij ook de eigen doelen nastreefde, de eigen belangen nastreefde. Een Shah aan de macht hield die heel repressief was. En dat heeft die relatie tussen Iran en de VS heel ingewikkeld gemaakt na de revolutie van 1979.
Maar staat dat ook in relatie dan tot Israël?
Ja. En daarmee zijn dus ook sinds die revolutie van 1979, dus sinds we spreken van een Islamitische Republiek Iran, zijn die relaties tussen Israël en Iran vertroebeld.
Mooi om daar straks over die relatie met de Verenigde Staten nog wat dieper in te gaan, want er zit een prachtig verhaal schuilt daarin en we gaan echt een beetje geschiedenisles van jou krijgen. En dat is heerlijk. Maar toch nog even in de actualiteit blijven, of tenminste een half jaar teruggaan. Die bloedige aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Toen werd er steeds gezegd, Iran heeft hier een hele grote invloed. En zonder Iran zou Hamas dit nooit kunnen doen. En dit is echt het plan geweest van Iran. Later werden daar weer andere geluiden over gehoord. Hoe kijk jij hiernaar?
Ja, als het gaat om de bewijsvoering, dan zien we dat Iran ook verrast was door deze aanval op dit moment. Dus dat gaat denk ik dan vooral ook om de timing. Als het gaat om de voorbereiding ervan en de training van mensen, de materiële steun voor Hamas, ja, die is er zeker vanuit Iran. Ik denk dat de politieke steun nog wat groter is dan de materiële steun. Dus in die zin is de relatie Iran-Hamas niet helemaal te vergelijken met bijvoorbeeld Iran-Hezbollah, wat echt een sterkere partnerschap is. Maar Hamas heeft niet zo heel veel opties in het Midden-Oosten. En Iran is dan in veel gevallen, maar ook niet altijd, toch de partij waar ze hun middelen halen.
Dus ze spelen zeker een rol, maar zou je kunnen zeggen dat ze de grote mastermind zijn?
Absoluut niet.
Oké.
Okay. Nee.
Want dat is natuurlijk wel vaak wat er ook wordt gezegd. En laten we het nog even over Iran hebben, want die is vrij onzichtbaar. Hoe komen we aan dit soort ideeën en waarom zeg je absoluut niet?
Nou ja, Herzog zei het nog van de week. Waar was hij hier?
Ja, bij de opening van het Holocaust Museum.
Juist. Ja. We uiteindelijk te maken hebben met een soort rijk dat vanuit Iran wordt aangestuurd. Hij noemde het een evil empire. En dit gedachtegoed is heel belangrijk voor Israël. Deze manier van kijken naar de regio is wat het beleid van Israël mogelijk maakt. En wat de huidige machthebbers in Israël toestaat om op deze manier te handelen. Dus ja, zij houden vast aan dit narratief.
Maar het klopt dus niet.
Het klopt niet.
Want waarom zou Iran niet de mastermind zijn? Om dan maar toch even die andere kant te belichten.
Ja, ik zeg wel eens, Iran zou willen dat het zoveel macht in de regio had als het wordt toegeschreven. Maar dat is eigenlijk ook niet helemaal waar, denk ik. Want met veel macht komt ook grote verantwoordelijkheid. En ik denk niet dat Iran daar zoveel zin in heeft. Nou, wat zijn wel de doelen van de Iraanse regering in het Midden-Oosten? Dat is vooral afschrikking. Iran is zich heel erg bewust dat het de ogen van Israël, maar ook van de VS op Iran gericht zijn. En door middel van samenwerking met regionale actoren, die ook anti-westers zijn, vaak anti-Israël zijn, kunnen zij deze vijanden of ja, dit gevaar op afstand houden. En dat is de belangrijkste reden waarom Iran op verschillende plekken in het Midden-Oosten samenwerkingsverbanden is aangegaan met statelijke en niet-statelijke actoren.
En wat zijn de belangrijkste bondgenoten dan?
Hezbollah is, staat bovenaan. De Syrische regering, verschillende groepen in Irak. Hamas en natuurlijk Ansarullah, de Houthis in Jemen.
Ja, waar ze ook materieel aan leveren. Want die kunnen dus ook hun werk niet doen als ze dat niet hebben. En dan de vijanden, straks gaan we nog wat meer in op de Verenigde Staten. Israël heb je ook benoemd. Maar ik begrijp eigenlijk ook een van de grootste pijnpunten voor Iran is Saoedi-Arabië.
Ja. Saoedi-Arabië is een groot land met natuurlijk veel olie, een goed getraind leger, een grote bondgenoot van de VS in de regio. En ook door dat bondgenootschap met de VS zien we ook een soort disbalans daar ontstaan. Dus Saoedi-Arabië kan daarin een veel grotere rol claimen dan het misschien normaal gesproken zou hebben. Iran is namelijk ook een heel groot land. Heel vergelijkbaar eigenlijk met Saoedi-Arabië. Ik geloof qua inwonertal nog wel groter. Mm-hmm. Ja, deze getallen had ik
even paraat moeten hebben.
Maar het zou heel logisch zijn als Iran een grotere invloed in de regio had dan het heeft. En die rivaliteit die speelt dan zich met name uit tussen Iran en Saoedi-Arabië. Turkije is natuurlijk ook een grote actor in de regio, maar dat gaat wat soepeler. Maar Iran en Saoedi-Arabië, dat botst nogal. Nou hebben ze wel recentelijk geprobeerd om toch wat toenadering naar elkaar te zoeken. Ook wel met enig succes.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Maaike Warnaar. Zij is Iran-deskundige en universitair docent aan de Universiteit Leiden. En jij weet ontzettend veel van de geschiedenis. En ook als het gaat om de relatie tussen Iran en de Verenigde Staten. En dat is dus heel goed om heel goed te kunnen begrijpen. Om dan kan je ook beter zien wat er nu allemaal gebeurt. Ook in relatie tot Israël. Dus laten we daar meer de diepte in gaan. Hoe is het verzet van Iran tegen de Verenigde Staten historisch zo omgeslagen?
Ja, Iran heeft in de met name in de 20e eeuw te maken gehad met name de rijken, het Russische Rijk en het Britse Rijk, die daar veel invloed op probeerden uit te oefenen en de eigen belangen nastreefden als het ging bijvoorbeeld om de olie. Daardoor ontstond steeds meer ontevredenheid onder de Iraanse bevolking. Want al die olieopbrengsten die gingen naar de Britse kas in plaats van naar de Iraanse bevolking. Dus op een goed moment werd er een leider gekozen, Mossadegh. Een democratisch gekozen leider die de olie wilde gaan nationaliseren. Dus de olieinkomsten zouden dan weer voor de Iraniërs zijn. Of zou dan voor het eerst voor de Iraniërs zijn. Dat leverde nogal veel verzet op vanuit het Westen. Dus er ontstond in Iran al heel snel een economische crisis, waardoor heel veel druk op Mossadegh kwam te liggen. En uiteindelijk is hij met een coup d'état afgezet. Mm-hmm. De Shah, die op dat moment al aan de macht was, die was inmiddels al gevlucht. Die had zijn koffers gepakt. Officieel was hij op vakantie. En die kwam toen ook weer terug met een KLM-vlucht naar Baghdad, grappig genoeg. Leuk, vind ik een leuk detail. KLM was de enige die hem terug wilde vliegen. Die vond het wel een mooie publiciteitsstunt. Dus,
wij waren in Nederland ook wel dol op die Shah en zijn vrouw. Ik heb daar ook allemaal stukken over zitten lezen. Dat ook de libellen vol stond met zijn prachtige vrouw. Waar helemaal door starstruck waren.
Moet je mijn boekjes lezen? Ja. Ja, dat gaat daar ook onder andere over. Ja, toen was hij nog met Soraya. En dat was zijn grote liefde. En Soraya schrijft ook in haar memoires over deze specifieke... Dit specifieke moment dat ze terugkwamen. En dat op dat moment ineens dacht van, oh, maar mijn mensen houden wel van mij. Ze willen me wel terug. En hij werd dus weer met open armen ontvangen. Alleen er is iets geks gebeurd. Want de historici zijn er nog steeds over in discussie wat er nou precies gebeurd is in die coup d'état. Maar het lijkt erop dat de westerse geheime diensten. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over de CIA en MI6... dat die betrokken zijn geweest bij deze coup d'état. En hoe groot hun rol is geweest, daar verschillende meningen over. Maar het is heel duidelijk dat zij er belang bij hadden dat Mossadegh dus werd afgezet. Want de oliebelangen van het Westen stonden op het spel. Nou, dat is dus ook gelukt. Mossadegh was afgezet. Ging in huisarrest. En de Shah nam
Mossadegh die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er meer inkomsten naar de Iraniërs gingen. Waar natuurlijk ook de druk best hoog was. En die moest uit het veld geraakt worden. Dat was eigenlijk het idee. Ja.
Ja. En dat lukte. En toen de Shah die heeft een paar jaar later alsnog de olie genationaliseerd. Of heel kort daarop. Maar goed, dat is dan in overleg met het Westen gegaan. En uiteindelijk hebben de Britten daar nog heel veel geld aan kunnen verdienen. Dus dat ging allemaal wat geleidelijker. Wat soepeler en wat prettiger voor het Westen. En die Shah, wat Soraya zei, dat hij ineens weer dacht van, oh, maar ik hoor hier, mijn mensen houden van me. Dat was het begin voor hem ook van een periode waarin hij steeds autoritairder werd. En waarin hij steeds meer ging geloven in zijn eigen missie voor zijn land. Koste wat kost. Dus de repressie nam toe. Trok zich steeds minder aan van democratische organen binnen de Iraanse regering. Uiteindelijk was er nog maar één politieke partij. Ja, en de Iraniërs die keken naar de VS, want die hadden dit toegestaan. Die hadden dit mogelijk gemaakt. En die werden ook de belangrijkste partner van de Shah in de jaren 50, 60, 70. Dus toen uiteindelijk in 1978 de Iraanse revolutie op stoom kwam, was dat niet alleen een revolutie tegen de Shah, maar net zo goed een revolutie tegen de Verenigde Staten. En in 1979 slaagde die revolutie. En daarmee eindigde dus ook de bloeitijd in de relaties tussen Iran en de VS en tussen Iran en Nederland.
Ja, want toen is ook echt het buitenlandbeleid van Iran is heel erg veranderd. Er waren binnenlandse ideeën ontstaan die een effect hadden op het buitenlands beleid. En wat waren daar de belangrijkste pijlers van, waar je kon merken dat het echt veranderd was?
Waar je het aan kon merken, dat is ook een beetje een transitie geweest. In het begin dachten mensen nog, het valt misschien wel mee. En misschien toch liever islamisten aan de macht dan communisten. Hè? En ze hebben ook een hekel aan communisten, komen ze toch weer naar ons toe. Nederland had nog een hele grote fregattendeal uitstaan. En Nederlanders dachten, dat gaat misschien nog wel goed komen. Want
ik geloof dat Prins Bernhard daar ook nog bij betrokken was,
zeker
toch?
Weten, ja. Nederland dacht, die Ayatollahs hebben ook fregatten nodig, dus dat komt misschien ook nog wel goed. Maar dat kwam niet goed. En de belangrijkste ontwikkeling daarin is de gijzelingscrisis geweest van 1979 tot 1981. Toen hebben een groep studenten die volgelingen waren of zeiden te zijn van Khomeini. Khomeini was eigenlijk de grote figuur in de Iraanse revolutie en ook de leider van Iran van 1979 tot 1989. Mm-hmm. Die studenten die bezetten de Amerikaanse ambassade en namen ook het personeel in gijzeling. Dat heeft 444 dagen geduurd. En dat is een hele angstige tijd geweest voor Amerika. En heeft ook de relaties permanent beschadigd. Dat is nooit meer helemaal goed gekomen.
Nee, dus eigenlijk vanuit die, net zoals Nederland, vanuit die hele innige band die natuurlijk heel ongelijkwaardig was. Want uiteindelijk bepaalden wij wat de Iraniërs mochten overhouden. Hebben zij zich uiteindelijk helemaal tegen ons afgezet.
Ja, en het is wel deze ontwikkeling is specifiek heel belangrijk om goed te begrijpen. Omdat er op dat moment in Iran helemaal geen consensus was over dat de banden met de VS zouden verbroken moeten worden. Of dat het Westen dus de bron van alle kwaad was. Nee, er was nog heel veel ruimte in die tijd. Maar door deze gijzelingscrisis en uiteindelijk het groene licht wat Khomeini heeft gegeven aan die gijzelingscrisis, is toen het Iraanse kabinet opgestapt. En dat heeft er uiteindelijk ook aan bijgedragen. Er is nog meer gebeurd, maar het is een beetje een lang verhaal. Dat is deze groep van hardliners, van pro-Khomeini en anti-westerse politici heel machtig is geworden. En tot op de dag van vandaag de Iraanse politiek kan bepalen.
En als we dan even vanuit dat moment fast forward gaan naar andere belangrijke historische momenten waardoor die relatie nog steeds verslechterd was? Welke zou je er dan uitlichten?
Nou, om te beginnen de Iran-Irak oorlog. Ja. Dat is een oorlog waar we niet vaak over hebben hier in het Westen. Een beetje vergeten oorlog voor ons, maar heel erg leeft het nog in Iran. En dat is ook logisch, het is relatief kort geleden, maar het is ook een verschrikkelijke oorlog geweest waar aan beide kanten, het gaat dus om Iran en Irak tijdens Saddam Hussein, heel veel slachtoffers zijn gevallen. In totaal 1 miljoen, dus ongeveer 500.000 aan beide kanten. Mm-hmm. Jonge mensen, het wordt een loopgravenoorlog. Dat werd al heel lelijk. Maar een van de kwalijkste dingen die in die periode is gebeurd, is dat de westerse landen, waaronder Nederland, de bestanddelen heeft geleverd aan Saddam Hussein voor het gebruik van chemische wapens. En dat wist men, maar men deed het toch. En het leed wat daar is ontstaan, is echt onbeschrijfelijk.
En dat zijn dingen die ze natuurlijk niet vergeten. En dan zie je dus die relatie heel erg verslechteren in al die jaren. En toch zoeken ze ook weer toenadering.
Ja. Ik vind het heel interessant dat als je kijkt naar de geschiedenis van Iran sinds de revolutie. Nou, je hebt die eerste periode met de Iran-Irak-oorlog en Khomeini. Dan speelt het toch wel vrij scherp. Ja. Maar daarna zien we dat er verschillende momenten van toenadering zijn. Dus je hebt Rafsanjani, komt op een goed moment aan de macht als president van Iran. Dat is een pragmatisch politicus. En dan zien we de eerste toenaderingspogingen ontstaan. En dat gaat zo door. Je hebt op een gegeven moment Ghatami. Nou, mensen, sommige luisteraars herinneren hem zich misschien nog. De lachende moela werd hij genoemd. Heel, heel vriendelijk gezicht. Die wilde ook echt hervormingen in zijn land doorvoeren. Is daar niet in geslaagd vanwege allerlei theocratische mechanismen die dat tegenhielden. Maar was een vriendelijk gezicht en probeerde ook die arm uit te steken naar het Westen. Toen hebben we Ahmadinejad gehad. En zelfs tijdens Ahmadinejad, die ook hier bekend stond als een vrij radicaal man, zijn er toenaderingspogingen geweest. Daarna kwam Rouhani, ook een hervormingsgezinde president. Nou, die slaagde er redelijk. Die heeft zelfs een nucleair deal kunnen sluiten met het Westen. Maar elke keer zien we dat die pogingen om toenadering te zoeken vanuit het Westen eigenlijk worden tegengehouden. Of Trump trekt zich dan weer terug uit een akkoord.
Ja. Ja.
Of er worden toch weer sancties ingesteld. Dus dat idee vanuit Iran, van het Westen kun je niet vertrouwen. Je moet niet met de VS samenwerken. Dat wordt steeds maar bevestigd.
Ja, en eigenlijk begrijp jij dat dus ook wel.
Ik begrijp dat wel, ja. 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 Je wil natuurlijk dat op het moment dat er in Iran mensen aan de macht zijn die hun hand uitsteken, dan wil je, ja, ik wilde als Iran-deskundige hopen kan dat het beantwoord wordt. Ik denk dat dat in ieders belang is.
En wat is het belang van Iran om toch met alles wat jij daarvoor schetst, wat ontzettend diep zit en heel veel pijn heeft, om toch die hand uit te willen steken dan?
Ja, kijk, Iran is natuurlijk op het moment hartstikke geïsoleerd. Het is een land wat voor zichzelf eigenlijk best een rol ziet in de regio, maar ook internationaal. Het is een land waar nationalisme ook een grote rol speelt.
Ja.
Ze willen dingen.
Ze voelen natuurlijk ook die druk van Saoedi-Arabië, die steeds meer machten begint te krijgen, ook in relatie tot de Verenigde Staten. Dus dat lijkt me
Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat het vooral om gaat om nieuwe mogelijkheden te creëren, om weer tot bloei te komen. Het is een land met zoveel mogelijkheden en een land dat dat zoveel meer zou kunnen dan het nu kan vanwege alle beperkingen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Later deze week zal ik nog spreken met Olaf Koens. Hij is Midden-Oosten-correspondent van RTL Nieuws. En hij is dan net terug uit het oorlogsgebied. Mijn gast vandaag is Maaike Warnaar, Iran-deskundige, universitair docent aan de Universiteit Leiden. En Maaike, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Iran en het Midden-Oosten en de politieke situatie binnen Iran. En laten we daarmee beginnen. Want je noemde het net al eventjes dat die theocratische kant toch wel een bepaalde weerstand altijd biedt in het land. En daarin is ook goed om het land goed te snappen, is dat die politiek daar heel uniek is. Omdat het enige land is dat zowel een theocratische als een democratische regering heeft. Leg dat even uit in het kort.
In het kort. het Iraanse politieke bestel bestaat uit een aantal gekozen organen. Maar die kunnen eigenlijk alleen functioneren binnen de kaders die door de theocratische organen worden gesteld. En dat doen de theocratische organen, die bestaan ook uit geestelijke. Mm-hmm. Op basis van hun interpretatie van islam. Dus dat geeft wat beperking. Dus het komt nog wel eens voor dat er wetten worden aangenomen in de majlis, het parlement. Maar die halen het dan niet. Want die worden dan door de Raad van Hoeders tegengehouden. En die Raad van Hoeders is ook het orgaan dat verantwoordelijk is voor het, hoe zeg je dat in het Nederlands? Het selecteren van de juiste kandidaten voor de verkiezingen. Dus het lijken op vrije verkiezingen. Maar er is al een voorselectie geweest. Dus alleen mensen die gezien worden als goede kandidaten binnen de grenzen dus van die interpretatie van islam, die mogen zich kandidaat stellen.
En uiteindelijk zijn zij ook degene die bepalen hoe het gaat. Dus het is leuk dat er in de politiek dat er ook een regering zit. Maar uiteindelijk zijn het de geestelijken die de koers bepalen.
Dat valt wel mee. Okay. Nou ja, goed. Dus, ik bedoel, je kan als minister ondertussen ook geestelijke zijn. Maar als het gaat om de democratische organen, die hebben we wel degelijk ook enige invloed. Dus het is in die zin niet alleen maar theocratie. Dus als mensen zeggen Iran is een theocratie, zeg ik dat. Nou, dat is iets te makkelijk. Mm-hmm. Er is wel degelijk. En er is heel veel debat. Er is heel veel discussie, er is heel veel ruimte binnen het Iraanse bestel. Juist omdat het uit zoveel verschillende organen bestaat, die ook eigenlijk altijd vaak een beetje rondom één persoon gecentreerd zijn. Is er heel veel ruimte voor gesprek, voor discussie. En heel veel, wel binnen die kaders, maar er gebeurt wel wat. Het is niet Khamenei, de hoogste leider op dit moment, sinds 1989. Khamenei is wil is wet. Zo is het niet.
Oké, dus dat is toch wel dan weer beeldvorming die wij hier hebben in Nederland en in het Westen, die toch niet echt klopt met de praktijk.
Ja, daar heeft Iran wel vaak last van.
Ja, dat hoor ik al een paar keer door jouw verhaal heen. Ja, nou, misschien is het dan ook mooi om te kijken waar wij ook op een bepaalde manier naar kijken. Dat waren die protesten. Vorig jaar gingen burgers in Iran maandenlang de straat op om te protesteren tegen het regime voor meer vrijheid. Wat speelde er nou op dat moment en hoe voldeed onze beeldvorming aan wat er daadwerkelijk daar gebeurt?
Oh, heb je nog een uurtje?
Ja. Niet meer. Maar.
Nee, helaas. Ik ga proberen zo kort mogelijk te beantwoorden. Er is al heel lang sprake van dat mensen in Iran, het gaat vooral ook om jonge mensen, er zijn heel veel jonge mensen in Iran, klaar zijn met hoe het daar gaat. Met hoe het land bestuurd wordt. Want die nauwe theocratische grenzen, er zijn echt wel Iraniërs die zich daarin kunnen vinden, maar er is ook een hele grote groep die daar echt niet blij van wordt. En steeds hebben we gezien, zagen we al in 1997, 1999 en natuurlijk in 2009 voor degenen die het gevolgd hebben. Op verschillende momenten zagen we dat dit leidde tot demonstraties en tot eigenlijk een roep om hervormingen.
Ja.
En natuurlijk in 2018. Zag je ook dat er veel rellen waren en veel demonstraties waarbij ook bijvoorbeeld naar auto's in brand werden gestoken. Dat ging ook voornamelijk om economische bezwaren, want er is economische situatie in Iran is vreselijk. En ook als je bedenkt wat een welvaart dat land zou kunnen hebben. Hè, dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dus mensen gingen de straat op. Maar elke keer wordt dat dus weer neergeslagen. Dus de regering weet steeds weer de macht naar zich toe te trekken. En de macht te behouden. En de laatste keer, dus dat is september 2022 geweest, dat er zulke grote protesten waren. Eigenlijk de grootste protesten die we hebben gezien sinds de revolutie van 1978-79. De aanleiding was de dood van Jina Amini. Ja. Mahsa Amini wordt ze ook genoemd, dat is haar officiële naam. Die zich niet volgens de voorschriften zou hebben gekleed. En die gearresteerd werd en na haar arrestatie zodanig werd toegetakeld dat ze het niet overleefde.
22-jarige student, hè, was dat?
Ja, dat klopt. Ja. Iraanse, van Koerdische etniciteit. Dat heeft tot zoveel woede geleid bij Iraniërs. En vooral ook jonge Iraniërs, maar niet uitsluitend. En die zijn allemaal toen de straat op gegaan. En toen hebben we dus enorme protesten gezien. En nu hoorden we voor het eerst, misschien niet voor het eerst, maar sterker dan ooit, ook echt de roep om verwerping van deze regering.
Ja, en overigens is er nu net in het nieuws geweest. Gisteren de Volkskrant schrijft erover dat dat de VN nu met al die tijd onderzoek heeft gezegd, er zijn allerlei mensenrechten schendingen gepleegd. En die zijn zo erg dat landen Iran hiervoor zouden kunnen vervolgen. Eigenlijk naar voorbeeld zoals Zuid-Afrika met Israël doet. Zie jij dit als een kansrijk plan om echt zo'n zaak te beginnen?
Nou, het is altijd goed om het te doen.
Ja.
Denk ik. Dat is misschien een beetje een subjectieve mening. Misschien antwoord ik hier niet helemaal als wetenschapper. Maar ik denk, op het moment dat een land of een regering dit soort dingen doet, dan moeten we dat aan de kaak stellen. En we hebben ook in het verleden gezien dat helpt. Dat het goed is om aandacht te hebben voor wat er gebeurt op het gebied van mensenrechten schendingen. Omdat landen willen toch graag gezien positief bezien worden. En dit helpt Iran niet. Je kan natuurlijk niet tegelijkertijd met een beschuldigende vinger naar Israël wijzen en het dan zelf ook niet op orde hebben. En je kan niet.
Dus dat zou de gevoeligheid voor Iran kunnen zijn?
Zeker. Ja. Ik denk dat dit heel pijnlijk voor ze is.
Ja. Oké, maar toch weer even terug naar de protesten en de beeldvorming vanuit het Westen en hoe wij ernaar keken. Want wij dachten echt, nu gaat er wat veranderen na deze protesten.
Ja.
En dat is uiteindelijk wat toch niet gebeurt.
Nee, wij als Iran-deskundigen, zijn er niet zo heel veel in Nederland, we zijn een klein clubje, hebben ook al een beetje met onze handen in het haar gezeten. Want wij hadden eigenlijk al vrij snel het idee van dit is geen revolutie. Dit gaat niet leiden tot politieke verandering. Nou is dat op zich altijd moeilijk te zeggen. Want een revolutie die verrast je altijd. Dat is een beetje het idee van revoluties. Maar wij hadden toch al wel heel snel het idee van het is een beetje te vroeg om hier te spreken van een revolutie.
Wat jij net beschreef was het toch wel echt een diepe verbondenheid.
Groot.
En
zeker.
Heel groot.
Ja,
dus
waarom
geen revolutie dan?
Ja, daar is dus toch meer voor nodig. En wat je bijvoorbeeld dan echt moet zien is dat er binnen de groepen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking. Dus dan hebben we het over het leger, over politie, over in Iran bijvoorbeeld de Basij. Dat is eigenlijk een soort vrijwilligersleger, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Het is heel veel meer dan dat. Maar de bereidheid om tegen de eigen mensen geweld te gebruiken, dat die moet gaan vervagen. Op het moment dat daar scheurtjes ontstaan, op het moment dat mensen zeggen, dit doe ik niet meer, dan zie je vaak dat een revolutie succesvol kan zijn. En daar hebben we helaas nog maar heel weinig tekenen van gezien.
Ja.
Dus de Iraanse regering in huidige vorm staat gewoon nog steeds heel sterk.
Ja, en dat wij dat zo hebben gezien, wat zegt dat over ons?
Nou, het zegt ook iets over wensdenken. Want je wil natuurlijk dat het verandert. En ik hoorde het Koos van Dam gisteren ook nog zeggen, in een heel ander verband.
Ja.
Je wil van het positieve uitgaan, want dan gebeurt het misschien ook. En dan zijn we natuurlijk als Iraners kunnen gewoon wel een beetje de partypoepers. En dat wil je ook niet zijn. Dus maar we zijn
het is gewoon
van de
niet
duiding.
Zo. Ja.
Juist. Ja, dus Brand, word ik nu je vraag? Ik weet het niet.
Ja, je geeft eigenlijk aan, wij hopen dat er iets verandert. Maar uiteindelijk heeft het regime gaan toch de macht naar zich toe weten te trekken. En bij de verkiezingen was de opkomst ook heel laag, hè, zag ik.
Ja, dit zien we steeds. Het zegt heel veel Iraniërs. Heel veel Iraniërs geloven niet meer in het systeem. Dus waarom zou je gaan stemmen?
Ja, en eigenlijk een beetje opgegeven gewoon.
Ja. Echt opgegeven. En ik denk dat de stemming het best beschrijft. Ook van de Iraniërs die ik ken die in Iran zijn. Of die regelmatig heen en weer gaan. Het is echt. Ja, het is echt depressie. Gewoon de gordijnen.
Maar als je dat verbindt aan wat jij eerder vertelde, hè, dat zij elke keer met de uitgestoken hand, en dat wij het eigenlijk, ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, het elke keer een beetje verprutsen als Westen.
Ja.
Maar als je beschrijft eigenlijk hoe teleurgesteld de Iraanse bevolking is, is het dan niet terecht dat wij die hand niet aannemen?
Ja, maar dat helpt natuurlijk niks. Kijk, als je daarmee verandering zou kunnen brengen in Iran, maar dat is niet zo. Wat wij moeten doen, denk ik, vanuit mijn onderzoek bezien ook, wat ik zie dat werkt, is dat op het moment dat er in Iran, en die zijn er altijd, in elk land heb je op elk moment mensen die vrede willen en mensen die willen vechten. Mm-hmm. Je hebt mensen die Koos van Dam zei dat gisteren ook nog. Dus altijd die afweging tussen security, die veiligheid. En vrede.
Ja.
Ja, nou ja, ga je voor de veiligheid, ga je voor de vrede. Ga je voor de veiligheid, dan ben je dus strijdbaar. Dan ga je de hele tijd met gestrekt been in. Of ga je voor de vrede. En er zijn altijd mensen die voor de vrede zijn. En die wil je versterken. Die wil je laten zien, hebt reden om je hand uit te steken, want je hand wordt beantwoord.
Ja.
Wij geloven ook dat we, wanneer we constructief met elkaar om kunnen gaan, stabiliteit kunnen brengen, dat de economie kan verbeteren, et cetera.
Misschien is het heel mooi om daar dan meteen de kettingvraag bij te pakken, want we hebben het nu toch zo over Koos van Dam. En hij is oud-ambassadeur, ontzettend rijke carrière, posten onder andere Egypte, Irak, Indonesië en Turkije. En hij is ook speciaal gezant Syrië geweest voor Nederland. Hij zat behoorlijk stevig in, ook als het gaat om Israël. Ja. Terug te luisteren ook in de app. Maar had deze vraag voor jou.
Het beeld van Iran is vreselijk. En onder de Shah was het ook een dictatuur. Maar Iran, de cultuur van de Perzen, Iraniërs, is een hele rijke cultuur. Hoe kun je nu bewerkstelligen dat het is een moeilijk antwoord natuurlijk, maar hoe kun je bewerkstelligen dat de bevolking Iran niet alleen maar ziet door hun regimes, maar door hun rijkdom als achtergrond. En als je dat doet, naar mijn idee, zou het Westen ook er anders naar kijken. Kijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar Rusland, als je dan zegt, die Poetin is vreselijk, ik lees geen Russische literatuur, dat is natuurlijk heel waanzinnig. Maar dat is mijn vraag. Hoe kun je bewerkstelligen dat het rijke verleden van het Iran meer wordt betrokken bij de blik op Iran?
Prachtige vraag natuurlijk, hè?
Ja, fantastische vraag. En hem stellen is natuurlijk al stap 1.
Ja.
Want elke luisteraar denkt nu, daar was iets mee, hè? Met dat verleden en die cultuur van Iran.
Ja.
Dus fantastisch dat Koos ter sprake brengt. En we zien ook dat in de tijden dat het politiek wat beter ging tussen Iran en het Westen, dan is daar ook meer aandacht voor. Dus dat trekt ook wel een beetje gelijk op. Bijvoorbeeld in 2018 hadden we hier in Nederland een prachtige expositie in het Trents Museum met de titel Iran, bakermat van de beschaving. Maar er kleeft ook altijd wel wat aan. Want het was dan natuurlijk ook mogelijk gemaakt door de Iraanse regering. En de Iraanse regering wil ook graag een positief beeld van zichzelf neerzetten.
Wat jij net allemaal beschrijft, vind ik niet echt beschaving natuurlijk. Hè? Dat is niet in
Nee, maar
beschaving.
Je bent niet naar die expositie in Drenthe geweest. Nee. Dan had je weer een heel ander idee gehad. Want daar is heel veel voor te zeggen. Er is een geschiedenis van 2500 jaar. En er was al een enorm Persisch Rijk toen, ik wilde zeggen, wij nog in de modder liepen, maar dat is vast ook niet heel aardig om te zeggen over Nederlandse geschiedenis. Maar er is wel degelijk heel veel voor te zeggen dat Iran een bijdrage heeft geleverd aan de beschavingen van de geschiedenis en tot op het heden. En de Iraanse cultuur, het is echt fantastisch om te leren kennen. Het is nu maart, het is bijna Nowruz, dat is het Iraanse nieuwjaar. Ik vind dat al een fantastische timing. Kijken wij niet allemaal ontzettend uit? Ik hoorde net nog het weerbericht. Kijken we niet ontzettend uit naar die lente? Is dat eigenlijk niet het moment waarop het leven weer begint? Nou, in Iran is dat dus het nieuwe jaar. Dus er is heel veel te ontdekken. Nou, het mooie is, we zijn niet afhankelijk van die Iraanse regering. Want in Nederland wonen ook heel veel mensen met een Iraanse achtergrond. Met één ouder of twee ouders die Iraans zijn. Mensen die zelf in Iran zijn geboren. En die hebben hun cultuur meegenomen. En
leer die eens wat beter kennen.
Leer die wat beter kennen. En je vindt ze overal. Het kan je kapper zijn, het kan je tandarts zijn, het kan je buurman zijn, het kan de ouder zijn van een kind op school. Maar ga daarmee eens in gesprek en doe dat even niet over politiek. Maar ga het eens hebben over het nieuwe jaar. Of over lekker eten.
Prachtig, prachtig. Ik ga het doen. Ik beloof het je.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Midden-Oosten. Mijn gast vandaag is Maaike Warnaar, Iraandeskundige en universitair docent aan de Universiteit Leiden. We hebben al heel veel besproken over Iran. We zijn begonnen om wat breed te schetsen het Midden-Oosten, de bondgenoten, hoe de rol van Iran daarin is, ook als we kijken naar Israël. Als we nu toch een blik in de toekomst werpen, hoe risicovol ook. Maar hoe schat jij de kans in van verdere escalatie in de regio?
Dat ligt er heel erg aan wie er op welk moment aan de macht is. Op het moment dat we in Amerika... als Amerika weer op rampkoers raakt... zeggen Trump wordt opnieuw president. Escalatie ligt dan alweer wat meer voor de hand. Ik heb wel het idee dat er aan alle kanten... en dat hebben we ook in het verleden steeds gezien... er zijn heel veel momenten geweest waarop mensen zeiden... nee, maar nu wordt het oorlog. Nu gaat iemand Iran binnenvallen. Vooral naar de VS wordt dan natuurlijk gekeken, maar ook naar Israël. Nu komt er een aanval en het gebeurt steeds niet. Ik heb het idee dat er aan alle kanten uiteindelijk ook wel denkende mensen zijn... die dit soort escalatie willen tegenhouden. Maar als ik kijk naar de reactie van Israël op 7 oktober... dan ga ik zelf twijfelen aan dat narratief. En dan denk ik dat een hele sterke, ik zou zeggen een overreactie... wel degelijk ook een mogelijkheid is. En op het moment dat aan verschillende kanten een optie wordt... dan kunnen we met z'n allen in een negatieve spiraal raken... waardoor het geweld overal verder oplaait.
Ja, dus uiteindelijk heeft Israël hier toch wel een heel duidelijke rol ook in... ook met het narratief wat zij vertellen, wat jij ook zei. Het verhaal wat door Herzog ook is verteld in Nederland... maar ook wat Netanyahu natuurlijk over Iran verkondigt.
We moeten hopen dat alle andere actoren in de regio het hoofd koel houden. En ik heb gelukkig in het verleden al heel vaak bewijs gezien... dat men dat kan. En inclusief Iran.
Ja, want Iran... die wil uiteindelijk dus toch normaliseren. Dat
Zeker.
Is toch wel uiteindelijk wat hun...
Wie er ook aan de macht is in Iran, dat is steeds de bottom line geweest.
Ja. En dan heb ik dus toch moeite met het feit dat ze dan wel die Houthis helpen met het leveren van wapens. Want als je echt wil normaliseren, waarom doe je dat dan?
Omdat er wel degelijk sprake is van een gevaar wat Iran op afstand wil houden. Dus zolang er vanuit het Westen en vanuit Israël die dreiging blijft... dan is dit een manier waarop Iran het gevaar op afstand probeert te houden. Het is, in zekere zin zou je kunnen zeggen, het is afleiding.
En het steunen van Hamas, zullen ze dat ook moeten blijven doen... om hun eigen positie veilig te stellen? Of zitten ze eigenlijk ook met een dilemma? Met Hamas.
Wat voor dilemma denk je?
Ja, weet ik niet, vraag ik.
Ik zit even te denken. Nee, ik denk dat ze dat wel eens woord zullen zetten. Maar ik denk wel...
misschien ook het dilemma, omdat jij eerder zei dat Hamas ook, weet je, ze hebben uiteindelijk die bloedige aanval hebben zij ook niet zien aankomen. Ja. En zij helpen Hamas wel, maar misschien doet Hamas ook dingen waarvan zij eigenlijk zeggen vanuit het normaliseren wat we willen, is dit juist niet. Dus dat is denk ik ook een dilemma. Je kan ze niet laten vallen, maar je moet ze ook...
Precies, en dat geldt voor eigenlijk voor alle partners van Iran in de regio. En dat geldt op het moment ook voor de groep die bekend staat als de Houthis. Ansarullah, die doen toch echt wel hun eigen ding. En dat geldt dus ook voor Hamas. En dat is dus ook een liability. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een kwetsbaarheid voor Iran om met deze partners in zee te gaan. En dat geldt trouwens ook voor Hezbollah. Met Hezbollah zijn de samenwerkingsbanden wat eenduidiger. En ik denk dat er misschien daar beter naar elkaar geluisterd wordt. Maar ook Hezbollah streeft uiteindelijk de eigen doelen na. En niet de doelen van Iran. Dus het is een gevaarlijk spel.
Een gevaarlijk spel. En als je dan Saoedi-Arabië erbij pakt, hoe gevaarlijk gaat dat spel dan worden? Want dat is natuurlijk ook het punt dat je zag dat Israël en Saoedi-Arabië naar elkaar gingen toetrekken. Wat natuurlijk ook die aanval van Hamas uiteindelijk heeft bewezen.
Nou ja, Saoedi-Arabië wil ook heel graag normaliseren. En dat is heel fijn. Ja. Saoedi-Arabië die richt zich echt heel erg op dit moment op de eigen toekomst, de eigen economische en doelen. Probeert ook in Jemen echt de handen er veel meer van af te trekken. Heeft met Iran geprobeerd. Is tot gesprekken gekomen. Dus dat zijn goede tekenen.
Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. En morgen dan spreek ik met Peter Malcontent. Hij is specialist op het terrein van het Israëlisch-Palestijns conflict en de geschiedenis van mensenrechten, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, nou, het gaat een beetje over mijn boek ook. Daar hebben we het niet zo over gehad, maar dat mag de luisteraar nog wel gaan lezen. Ja, Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Staat op rijksoverheid.nl. Maar als ik naar het Midden-Oosten-beleid kijk, dan krijg ik toch een andere indruk. Nou, gisteren heeft Koos van Dam al uitgebreid gesproken over de Nederlandse steun voor Israël. Maar ik denk dan ook aan de Nederlandse steun voor de Shah in de jaren 70, toen steeds meer bekend werd over de mensenrechten schendingen en onderdrukking. En zelfs Max van der Stoel, of ik zou zelfs willen zeggen, juist Max van der Stoel heeft een belangrijke rol gespeeld in het de kop indrukken van anti-Shah-activisme in Nederland. Nou, dat vond ik ingewikkeld om tegen te komen in mijn onderzoek. En het doet mij de vraag stellen, en ik ben heel benieuwd hoe Peter daarnaar kijkt, waarom blijft de Nederlandse regering vasthouden aan dit soort statements? En kunnen we dat eigenlijk nog wel serieus nemen?
Mooie vraag, die ga ik zeker stellen. En ik proef al een beetje dat jij wel echt op de lijn van Koos van Dam zit als het gaat over zijn stevige opmerkingen ook van de aanwezigheid van Herzog hier in Nederland.
Ja, daar kan ik mij zeker in vinden.
Ja. Ja. Misschien is dit een beetje een spoiler alert voor de luisteraar. Maar na al die jaren Iran-deskundige ga jij ermee stoppen, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt. Ik ga wat anders doen.
Ja.
Ja.
Waarom?
Ja, ik heb ontdekt dat mijn hart toch een beetje ergens anders ligt. Ik ben mijn geldingsdrang een beetje kwijtgeraakt in de afgelopen jaren. Dat helpt ook niet. Dat zeg ik dan op nationale radio. Dat is ook wel heel grappig. Dus ik ben van plan om het onderwijs in te gaan. Het primair onderwijs.
En waarom het onderwijs?
Waarom het onderwijs? Omdat ik het fantastisch vind om les te geven. Dat merk ik al op de universiteit, waar natuurlijk heel veel van onze taken onderwijstaken zijn. En ik vind het hartstikke leuk met die studenten. Maar wat je in het primair onderwijs kunt betekenen is nog vele malen groter. Kinderen hebben daar, op het begin is natuurlijk al een enorm lerarentekort waar we iets mee moeten. Maar ja, kinderen zijn nog zo open en zijn zo hebben het zo nodig om een juf of een meester te hebben die hen, die hen kan helpen om te groeien als mens. Ik heb heel veel zin om dat te gaan doen.
En ga je dan iets over Iran vertellen nog aan?
Ja, sterker nog, ik heb al een paar proeflesjes gegeven. En een van mijn lesjes heb ik de kinderen geleerd hoe ze hun eigen naam in het Persisch kunnen schrijven. Dat vonden ze fantastisch. Ik moet wel zeggen dat ze net iets geïnteresseerder waren in het Chinese schrift dan in het Persische. Maar ja, daar had ik dan weer net iets minder verstand van. Dus
je hebt nog mooi werk te doen. En ik wens je daar heel veel succes bij. En jammer dat we jou dan als Iran-deskundige gaan verliezen. Of ga je of ben je daar nog op aanspreekbaar?
Nee, ik denk dat ik dat langzaam ga.
Is gewoon klaar.
Ja, zeker.
Goed. Dankjewel in ieder geval dat je inzichten tot nu toe hebt willen delen. Maaike Warnaar, nog steeds Iran-deskundige, maar voor korte tijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en auteur van het boek Onze Vriend op de Powertroon. En alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcast-app, maar blijf live. Zometeen BNR Zaken doen, waar Thomas van Zijl met het beleggerspanel gaat praten over chipmachinemaker Besi. Ik wens je een mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.